Gemeente namens uw kerkraad zijn het de volgende afkondigingen. Allereerst de diensten van het woord voor volgende week zondag 23 februari. Dan zullen de evenementen voorgaan om 10 uur dominee M. Baan uit Veenendaal. En om 6:30 dominee P. den Oude uit Katwijk. En de collecten in deze dienst zijn bestemd voor het jeugdwerk en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Laten we samen zingen de lof uit Psalm 105, daarvan de eerste twee versen. We horen over de grote genade van God als we zien hoe de Heere Jezus een ontmoeting heeft met Zacchaeus. En Zacchaeus is iemand die op zoek is gegaan naar Jezus, dat zullen we straks wel lezen, maar hij blijkt ook gezocht te worden. Psalm 105, vers 1 en 2, en in dat tweede vers horen we ook over mensen die God zoeken, die zich verblijden in de Heere. Psalm 105, vers 1 en 2. We horen de Heer Jezus vanmorgen zeggen in die ontmoeting met Zacchaeus, en daar zie je het eigenlijk ook dat hij dat inderdaad ook doet. We horen hem zeggen dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, als een herder die gekomen is om zijn afgedwaalde schapen op te zoeken. En als wij vanmorgen dan de wet van God horen, dan beantwoorden we dat met het laatste vers van Psalm 119, waar we belijden: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dus Psalm 119 vers 88, nadat wij ook vanmorgen de wet van God hebben gehoord en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Toen een van de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vroeg wat nu het eerste, het belangrijkste van de geboden is, toen gaf hij als antwoord: u zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen bidden. Grote en eeuwige God, tot u komen wij ook op deze morgen, zoals we hier zijn samengekomen en met elkaar verbonden zijn, als we misschien thuis of ergens anders meekijken en meeluisteren en meebidden. Tot u komen wij als mensen die zojuist beleden hebben dat wij zijn als schapen die wat ronddwalen, die vaak zo druk zijn met allerlei dingen van deze tijd en van deze aarde, dat wij zomaar onbedacht u als onze herder uit het oog verliezen. Wij beleiden dat wij gekomen zijn in deze wereld als mensen die u uit het oog verloren zijn. Heer, omdat wij voortdurend weglopen bij u, omdat wij zondaren zijn, voortdurend ook uw wetten schenden, en toch heeft u ons vanmorgen ook weer hier gebracht en met elkaar verbonden en ons samengeroepen als gemeente, om samen ook uw naam aan te roepen. Omdat u gesproken heeft tot ons, omdat u ons ook het recht verleend heeft om u aan te roepen. Ook al zijn wij van die weglopers en ook al zijn we het in onszelf niet waard, maar dat wij toch u mogen aanroepen, u die zo hoog verheven bent, u die de eeuwige bent, u die regeert van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Ja, dat wij u mogen aanroepen, de heilige God, die met de zonde geen omgang kan hebben. Heer, dat blijft toch iets waar wij ons eindeloos over kunnen verwonderen. Dat u ons dat recht verleent en veel meer nog dat u uw zoon in deze wereld gezonden heeft om die afgedwaalde, die verloren schapen op te zoeken en ze thuis te brengen, om ze zalig te maken, om ze de volkomen gelukzaligheid te geven. Heer, wij willen u daar hartelijk voor danken en wij komen u daarvoor aanbidden, dat uw genade zonder grenzen is. Dat is iets dat in uw woord voortdurend weer klinkt, dat uw goedheid zonder palen is, zonder begrenzingen en zonder beperkingen. Dat uw genade zo oneindig groot is, dat er zelfs genade, dat er zelfs zaligheid is voor iemand als Zacchaeus. Iemand die zo ver is afgedwaald. Die natuurlijk in de ogen van mensen ieder recht op omgang met u verspeeld heeft. Maar waarvan u zelf toch ook gezegd had dat het voor hem eigenlijk onmogelijk was om het koninkrijk van God binnen te gaan. Heer, en vanmorgen laat u ons zien in uw woord dat het voor Zacchaeus toch mogelijk was om zalig te worden. Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen. Heer, dan bidden wij of u ons vanmorgen naast Zacchaeus wilt plaatsen. Dat u ons laat zien wie wij zijn. Dat u ons vooral toch ook laat zien wie de Heer Jezus is. Die gekomen is om het verlorene op te zoeken. Om zaligheid te schenken aan mensen die zo ver zijn afgedwaald. Die voortdurend ook weer van u weglopen. Die zonde doen. Die uw wetten overtreden. Die u voortdurend op uw hart trappen. Dat u toch genadig bent. Ondanks wie wij zijn. Omdat u redenen uit uzelf genomen heeft. Omdat u zondaren lief heeft. Omdat u deze wereld zo lief heeft. Heer, nogmaals beleiden we u dat we ons daar eigenlijk alleen maar over kunnen verwonderen. Omdat we dat met ons verstand nooit kunnen bevatten. Omdat u zoveel groter bent dan wat wij zouden kunnen bedenken. Omdat u zoveel genadiger bent dan wij ons ooit zouden kunnen voorstellen. Omdat wij altijd weer geneigd zijn om te denken in en hoe wij als mensen met elkaar omgaan. En wij het zo moeilijk vinden om te vergeven. En om te vergeten. En omdat wij zeker als het een derde of een vierde keer zou moeten, toch al heel snel twijfelen of wij nog wel eens zullen vergeven. En omdat wij zulke mensen zijn, zijn wij ook zo geneigd om te twijfelen aan uw genade. Als wij onszelf er voortdurend ook weer op betrappen dat we weggelopen zijn en omgekeerd zijn en weer gezondigd hebben. En wij ons daarom maar nauwelijks kunnen voorstellen dat u toch opnieuw genadig zou kunnen zijn. Heer, dan bidden wij, toon uzelf vanmorgen door uw woord. Open onze harten daarvoor door uw geest. Laat ons dan zien wie u bent en laat ons uw genade zien waar u van overvloeit. En dat u juist vanuit die genade en vanuit uw bereidheid om te vergeven en vanuit uw verlangen om zondaren zalig te maken, uw zoon gegeven heeft en hem heeft overgegeven in deze wereld, ja aan het kruis, dat u de schuld van mensen op uw heilige Zoon heeft gelegd. Heere, laat ons dat zien. Laat ons Hem zien. En laat ons zo zalig kijken aan Hem. Dat bidden wij om Jezus wil. Amen. We zien straks dus die ontmoeting van de Heer Jezus met Zacchaeus. Maar eerst lezen we een aantal versen uit Ezechiël 34. Dat we daar iets zien van de... Of daar wordt een profetie uitgesproken door de Heere God, dat Hij zelf herder zal zijn over zijn volk, om verloren, afgedwaalde schapen op te zoeken en terug te brengen. En we zien dat dus in vervulling gaan, ook als de Heere Jezus die ontmoeting met Zacchaeus heeft. We lezen een paar versen uit Ezechiël 34, namelijk vers 11 tot en met 16. En even hiervoor heeft de profeten de leiders van het volk moeten aanspreken als de slechte herders, die niet het volk gewijd hebben, niet naar de schapen hebben omgezien, maar alleen het goede voor zichzelf hebben gezocht. En daarom zullen zij veroordeeld worden en zullen zij hun positie als herders over het volk verliezen. En dan spreekt de Heere verder vanaf vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ik, ja ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Zoals een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden van zijn verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal hen redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen van de wolk en van de donkerheid. En ik zal hen uitvoeren van de volken, en zal hen vergaderen uit de landen, en brengen hen in hun land. En ik zal hen weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. Op een goede weide zal ik hen weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun kooi zijn. Aldaar zullen zij neerliggen in een goede kooi, en ze zullen weiden in een vette weide op de bergen van Israël. Ik zal mijn schapen weiden, en ik zal hen legeren, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken, en het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden, en het kranke zal ik versterken. Maar het vette en het sterke zal ik verdelgen, ik zal hen weiden met oordeel. Dan openen wij de schriften van het Nieuwe Testament in het Lucas-evangelie. En we lezen de eerste 10 versen van Lucas 19. Lucas 19 vanaf het begin. En Jezus ingekomen zijnde ging hij door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus, en deze was een overste van de tollenaars, en hij was rijk. En hij zocht Jezus te zien wie hij was, en hij kon niet vanwege de schare, vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij in een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus op die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond op en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel terug. En Jezus zei tegen hem, heden is dit huis zaligheid geschied, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover de schriftlezing. En dat laatste vers, vers 10, is ook de tekst voor de verkondiging. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En we horen over Zacchaeus. U ziet in vers 3 staan, hij zocht Jezus te zien. Hij is op zoek naar Jezus. Maar dan blijkt hij gevonden te worden. Dat is het thema voor de verkondiging ook. Zoeken en gevonden worden. U krijgt nu eerst de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En we zingen dan ter voorbereiding op de verkondiging het vierde en het zesde vers van Psalm 25. De goedheid van de Heere kent geen palen. De goedheid en de genade van God is onbegrensd. Hij zal hen die dwalen in het rechte spoor op de juiste weg brengen. En we zingen dan ook het zesde vers. Psalm 25 vers 4 en 6. Gemeente Zacchaeus is op zoek naar Jezus. En als hij dan gevonden wordt, dan komt er een grote blijdschap in zijn leven, grote vreugde. En laten we daarom als antwoord op de verkondiging het achtste vers van Psalm 40 zingen. Verheug het volk, verblijd hen allen, heren, die naar u zoeken. Dus straks na de preek het achtste vers van Psalm 40. Jongens en meiden, misschien heb jij het ook wel eens gehad, net als ik toen ik een stuk jonger was. Ik was toen met mijn ouders op een grote markt en ik was ze ineens kwijt. Nou, misschien weet jij wel hoe dat voelt en anders kun je misschien wel een beetje bedenken hoe ik me toen voelde. Je bent verdwaald en eerst heb je het misschien niet eens helemaal door, maar dan ineens merk je tot je grote schrik dat je om je heen wel heel veel gezichten ziet, heel veel mensen, maar dat je niemand van hen kent. Dat je vader en moeder nergens meer te bekennen zijn. Nou, het is natuurlijk wel logisch dat je dan een beetje bang wordt en dat je jezelf snel tussen al die mensen doorwringt om ze te gaan zoeken. Maar hoe je ook zoekt, je vindt ze nergens meer. En je probeert dus tussen de mensen door te kijken, je gaat op je tenen staan, je kijkt naar links en je kijkt naar rechts. En dan ineens hoor je je naam. Hè, was je hier helemaal? En tot je blijdschap en opluchting hoor je daar de vertrouwde stem van je moeder weer. Je was verdwaald, maar je werd ook weer gevonden. En een beetje gek eigenlijk, je was zelf op zoek, maar je werd gevonden. Omdat anderen ook op zoek bleken te zijn naar jou. Nou, zoiets gebeurt er eigenlijk ook bij Zacchaeus. Hij is zelf op zoek, maar hij wordt gevonden. Hij wilde de Heere Jezus zien, maar de Heere Jezus blijkt dan ook op zoek te zijn naar hem. Moet je maar eens meekijken wat daar in Jericho gebeurt. Er loopt daar een hele grote groep mensen die stad binnen. Ze maken heel wat geluid met elkaar, moet je maar eens luisteren. Hoor ze opgewonden met elkaar praten, de een nog harder dan de ander. Want ze hebben net iets heel bijzonders meegemaakt. Vlak voordat ze door de stadspoorten naar binnen gingen, had de Heer Jezus een blinde bedelaar beter gemaakt, zodat hij nu weer kan zien. En daar zijn ze helemaal vol van, daar zijn ze zo druk over met elkaar aan het praten, waarbij ze misschien haast alweer vergeten zijn dat ze zelf eigenlijk gedacht hadden dat er voor die bedelaar bij de Heer Jezus geen plaats zou zijn. Dat zo'n blinde man er eigenlijk niet echt bij zou horen voor Jezus. Want toen hij daar langs de kant van de weg om hulp begon te roepen, toen hij doorhad dat de Heer Jezus daar langs kwam, toen hadden verschillende mensen uit die groep geprobeerd om hem maar weer stil te laten worden. Maar hij was blijven roepen en de Heer Jezus had hem genezen. Nou, en daar zijn die mensen zo vol van nu de Heer Jezus Jericho binnenloopt. Hij is onderweg naar Jeruzalem. Dat is wel goed om even te proberen dat je dat onthoudt. De Heer Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Dat weten de mensen ook, want dat heeft hij verteld. En er lopen daar 12 mannen bij. Zijn discipelen, die weten er nog wel wat meer van dan de anderen. Alleen begrijpen ze het niet echt. De Heer Jezus heeft hen al verteld dat hij op weg is naar Jeruzalem om daar gevangen genomen te worden. En ze weten ook wel, dat heeft hij namelijk ook verteld, dat hij daar gedood zal worden. En dan dat heel bijzondere, dat hij na 3 dagen uit de dood zal opstaan. Maar dat snapten ze niet en ze wilden er eigenlijk liever ook niet erg over doorpraten en over doordenken. En daarom hebben ze er verder maar over gezwegen. En nu dat alles vlakbij gekomen is, nu de Heer Jezus op weg is naar Jeruzalem, nu komt hij eerst door Jericho. En als je op de kaart van Israël kijkt, dan zie je dat Jericho helemaal niet zo heel ver meer bij Jeruzalem vandaan is. Maar als je alles lopend doet, zoals de Heer Jezus met zijn discipelen gewend was, ja, dan heb je toch nog best wat uren voor de boeg. En nu het langzaam tegen het einde van de middag loopt, nu snapt iedereen die daar met de Heer Jezus meeloopt wel dat hij in Jericho zal blijven om te eten en te overnachten. En inderdaad, de Heer Jezus is van plan om hier te verblijven. Maar dan niet zomaar ergens. Hij heeft al heel precies voor ogen bij wie hij zal gaan verblijven. Deze keer heeft hij niet een van zijn discipelen of 2 van hen vooruitgestuurd om een plaats te bespreken in een herberg, zo'n soort hotel van toen. En hij zal ook niet gaan verblijven in het huis van een van de mensen die nu om hem heen lopen. Al is dat stiekem wel een beetje waar ze op rekenen en wat ze verwachten. Maar nee, de Heer Jezus moet ergens anders zijn. Omdat hij, terwijl hij onderweg is naar Jeruzalem, toch ook hier in Jericho nog werk te doen heeft, een taak te verrichten heeft. En daarom is de Heer Jezus vanaf het moment dat hij Jericho binnenkomt, op zoek naar die ene man waar hij deze nacht moet verblijven. Moet eens kijken, daar ergens aan de rand van die groep wordt een beetje spottend gelachen. Nee, niet om de Heer Jezus. De mensen lachen om Zacchaeus. Dat doen ze natuurlijk niet te hard, want Zacchaeus moet het zelf niet doorhebben. Hij moet in ieder geval niet kunnen zien wie er lacht, want hij is wel een goede vriend van de Romeinen. Hij heeft heel veel macht in Jericho en dat hele gebied daaromheen. Dus je moet hem niet te hard uitlachen, want voor je het weet staan er een paar Romeinse soldaten voor je deur. Maar het is direct wel duidelijk, ook voor ons als mensen van buitenaf die zo eens meekijken. Het is direct wel duidelijk dat de mensen Zacchaeus niet echt mogen, dat ze een hekel aan hem hebben. Ja, want Zacchaeus is een tollenaar. Een oppertollenaar zelfs. Hij is de baas van de tollenaren uit de wijde omtrek. Hij is degene, de man die het geld beheert dat de mensen aan de Romeinen moeten betalen, de belasting. En omdat Jericho nou zo'n belangrijke handelsstad was in die tijd, werd er ook nogal heel wat geld opgehaald voor die Romeinen. En weet je wat Zacchaeus nou deed? Van al dat geld dat hij binnenkreeg, hield hij een beetje voor zichzelf. En zo is hij heel erg rijk geworden. En bovendien, en daarom werden eigenlijk alle tollenaren in heel de wereld gehaat, hij vroeg vaak veel te veel belasting van de mensen. En ze konden er toch niks tegen doen, want als ze niet wilden betalen, stonden de Romeinen wel klaar en dan was je alles kwijt. En nog iets, in heel de wereld wisten mensen dat een tollenaar niet te vertrouwen is. Dat vonden de Romeinen zelf trouwens ook. Een tollenaar mocht ook niet optreden als een getuige in een rechtszaak. Want iedereen weet wel dat als je een tollenaar maar genoeg geld betaalt, dat hij dan toch wel zegt wat je wilt horen. En arme mensen laten ze veel te veel betalen en hun rijke vrienden komen er gemakkelijk vanaf. Nou snap je een beetje dat de mensen daar in Jericho een hekel hebben aan Zacchaeus? En daarom staan ze daar aan de rand van de groep een beetje met elkaar te lachen, schuiven ze nog eens extra dicht naar elkaar toe, zodat Zacchaeus er niet langs kan. Want weet je, die Zacchaeus die op zoek is gegaan, Zacchaeus die is heel kort, hij is klein van persoon. En normaal gesproken, als er een hele groep mensen langs de kant van de weg staat, bijvoorbeeld als de koning voorbij komt, met Koningsdag of Prinsjesdag, dan laat je de kinderen natuurlijk vooraan staan. En als je merkt dat er iemand achter je staat die wat kleiner is en het daardoor niet kan zien, dan laat je die er toch even voor langs. Ik kijk wel over je heen. Maar bij Zacchaeus doen de mensen dat niet, omdat ze zo'n hekel aan hem hebben. Kijk, en ik denk dat jij deze geschiedenis eigenlijk al wel kent en weet wat er gaat gebeuren. En u al helemaal, u heeft hem al heel wat keren gehoord misschien in uw leven. Maar nu wordt het al spannend in deze geschiedenis. Want nu komt de vraag natuurlijk naar boven wat Zacchaeus nu gaat doen. Want hij is dan wel op zoek naar Jezus. Hij zocht te zien wie Jezus was, want hij kent hem niet. Hij wil hem graag eens zien, eens beoordelen wie hij nu eigenlijk is. Maar waarom eigenlijk? En wat zou hij er eigenlijk mee willen bereiken? En vooral ook, hoe erg verlangt hij er nou naar om te zien wie Jezus is? Hoe ver is hij bereid te gaan? Kijk, iedereen in Jericho zal inmiddels wel eens een keer van Jezus gehoord hebben. Dat hij zieken geneest en allerlei andere wonderen verricht. Dat hij preken houdt en gelijkenissen vertelt. En ongetwijfeld heeft Zacchaeus, die zo'n hoge positie had, van zijn collega tollenaren best wel eens gehoord dat Jezus ook met zulk soort mensen omgaat. Dat hij die tollenaren niet aan de kant laat staan zoals ieder ander deed, maar dat hij ze erbij betrekt en soms zelfs heel gericht naar ze op zoek is. Dus zijn belangstelling is wel gewekt en hij wil eens zien wie Jezus nu is. Hij kent hem niet en toch wil hij graag eens kennis maken, maar dan wel van afstand. Hij wil vooral eens zien hoe Jezus eruit ziet en wat hij doet en hoe hij spreekt. Hij wil eerst de kat eens uit de boom kijken. Maar omdat de mensen hem er nu niet tussendoor laten, kan hij zijn doel niet bereiken. Kan hij Jezus niet zien. Hij is gewoon te klein. Maar moet je eens kijken wat Zacchaeus nu doet. Hij rent vooruit langs die hoofdstraat van Jericho. En dan was dat door die levendige handel best een heel rijke stad. En bovendien was het een oase midden in de woestijn. Dus een van de weinige plekken waar wel iets groeit. En dat hadden die inwoners van Jericho zichtbaar gemaakt door langs die hoofdstraat grote bomen te planten. En bewust hadden ze gekozen voor de wilde vijgenboom, want die wordt snel groot en die heeft grote bladeren, zodat hij lekker veel schaduw geeft. En voor de kinderen van Jericho zat er nog een extra voordeel aan, want die bomen hebben al heel dicht bij de grond takken lopen, zodat ze er makkelijk in kunnen klimmen. En dat komt Zacchaeus op dit moment ook goed uit. Ook zo'n kleine man als hij kan daar met gemak in klimmen. En dat is precies wat hij doet, ook al is dat misschien een beetje vreemd. Hij kiest een plekje in de boom, hoog boven de straat, boven de menigte, om zo Jezus te kunnen zien, om te kunnen zien wie hij is, zonder dat hij zelf gezien wordt. Maar dan toch nog even, hoe komt Zacchaeus hier nu bij? Want als je het in eerste instantie leest, zoals Lucas dat beschrijft, hij zocht te zien wie Jezus was, hij verlangde ernaar om te zien wie Jezus was. Nou ja, dan lijkt dat wat nieuwsgierigheid, maar dat zou ook nog oppervlakkige nieuwsgierigheid kunnen zijn. Nou ja, ik heb heel wat over hem gehoord, ik wil hem wel eens zien, maar dat is het dan ook wel. Maar als je ziet wat Zacchaeus allemaal doet, dan blijkt dat hij er heel wat voor over heeft om zijn doel te bereiken, om Jezus te zien. Je kunt wel zeggen dat Zacchaeus er echt naar verlangt, een hunkering heeft om Jezus te zien. Want anders zou je nooit doen wat hij doet en zo ver gaan als hij gaat. Alleen al dat hij zich voegt bij de menigte, dat hij daar tussen die mensen gaat staan, daar in die grote groep die daar langs de kant van de weg staat. Iets dat door de Romeinen ten strengste werd afgeraden aan mensen zoals Zacchaeus. Want als Romeinenvriend, in de ogen van de Israëlieten natuurlijk een verrader, zo iemand kan zich maar beter niet in grote mensenmassa's begeven, omdat het heel wat keren voorkwam dat er dan een zogenaamd ongeluk gebeurde. Zo zijn al heel wat tollenaren aan hun einde gekomen. Dus je moet wel iets heel belangrijks te doen hebben om zo'n verstandig advies te negeren. En als hij dan vervolgens ook nog eens in een boom klimt, iets wat een man van zijn positie, van zijn waardigheid, normaal gesproken natuurlijk nooit zou doen. Dan zegt dat wel iets over hoe diep dat verlangen zit van Zacchaeus om te zien wie Jezus is. Maar waar komt dat vandaan? En dan ook, hoe kan het nu dat er ook vandaag de dag nog steeds mensen zijn bij wie dat verlangen opkomt om Jezus te kennen, om te weten wie hij is? Nou, heel duidelijk klinkt er in dit gedeelte iets door van de leiding van God, het bestuur van God van alle dingen. Jezus heeft het straks over moeten, ik moet in uw huis verblijven. En dat hij op weg is naar Jeruzalem heeft trouwens ook alles te maken met het goddelijke moeten, met Gods besturing. En zo is het ook met dat verlangen van Zacchaeus. Hij kan niet anders en hij moet wel. Omdat God in hem werkt door zijn geest. Voor hemzelf is misschien ergens ook wel een beetje een vreemde ervaring geweest. Dat hij ergens diep in zijn hart dat verlangen voelt dat hij ook niet weggedrukt krijgt om te zien wie Jezus is. Maar als je hem nu rechtstreeks op de man af zou vragen waarom, dat hij het misschien zelf ook maar moeilijk onder woorden zou kunnen brengen. Als een bepaalde onrust die hem verder drijft. En misschien is dat voor deze of gene in de gemeente ergens ook wel herkenbaar. Dat je ook niet goed kan verklaren waarom je juist op dat moment je Bijbel pakte en dat gedeelte gelezen hebt. dat je niet anders kon dan naar de kerk gaan, juist op dat moment, dat je er naartoe gedreven werd. Of dat er huisbezoek kwam en je eigenlijk, misschien ook wel onbewust, maar toch eigenlijk voorgenomen had om maar niet te diep in je hart te laten kijken. Maar dat het die avond zo liep dat alles open kwam. Zo is het bij Zacchaeus, hij moet wel gaan. Omdat de Heilige Geest in hem werkt. God is in Zacchaeus aan het werk en daarom moet hij wel op zoek naar Jezus. Nou, en zo is hij in die boom terechtgekomen. En dan zit je natuurlijk eigenlijk goed verstopt, hè? Want wie kijkt er nu ooit omhoog? Dus hij zit anoniem weggestopt, maar toch op een plek waar hij zelf Jezus goed kan zien. Dan komen de eerste mensen al aan. Jezus loopt natuurlijk een beetje vooraan. En de eerste mensen gaan al onder hem door. En precies zoals hij gedacht had, er is niemand die omhoog kijkt en niemand die hem ziet. Ja, totdat al die mensen ineens stilstaan, precies op het moment dat Jezus recht onder Zacchaeus staat, onder die boom, en omhoog kijkt. En je ziet voor je hoe Zacchaeus probeert om zich nog kleiner te maken dan hij al is. Want hier had hij niet op gerekend, hij wilde alleen maar kijken, hij hoefde niet gezien te worden. En natuurlijk gebeurt het onvermijdelijke, nooit kijkt er iemand omhoog, maar als er één iemand wel omhoog gaat staan kijken, kijkt iedereen natuurlijk. Dus Zacchaeus wordt door iedereen gezien. En dat praten verstomt direct, het wordt stil. Misschien op wat onderdrukt gelach na, want het ziet er toch wel wat bijzonder uit, zo'n machtige man in die boom. Maar als we die omstanders nu maar even laten voor wat ze zijn, en met alles wat zij ervan vinden, en ze blijken er ook heel wat van te vinden. Wat ze er ook van vinden, intussen vindt hier wel die ontmoeting plaats tussen Jezus en Zacchaeus, waar ze beiden naar op zoek waren. Maar ja, Zacchaeus wilde vooral op afstand blijven. En nu het moment gekomen is van die ontmoeting, weet hij het niet zo goed meer. Waarom wilde ik dit eigenlijk zo graag? Want het lijkt wel alsof die man dwars door me heen kijkt. Het lijkt wel alsof hij alles van me weet en me precies kent zoals ik ben. Dus voor Zacchaeus wordt het spannend. Ik zei net al, de spanning loopt op. Maar Lucas laat die spanning nog wel wat verder oplopen. Niet voor niets vertelt Lucas heel bewust deze geschiedenis op deze plaats. Aan het begin van hoofdstuk 19. Net na een vorige ontmoeting die de Heer Jezus heeft gehad. En als u een beetje een trouwe lezer van Lucas bent, dan weet u misschien wat ik bedoel. En dan voelt u ook wel aan waarom het spannend wordt hier. Want nog maar kort voor deze ontmoeting met Zacchaeus heeft Jezus een ontmoeting gehad met iemand anders die ook rijk was. Een rijke jongeling. En de uitkomst van die ontmoeting, nadat die jonge man weggelopen is, de uitkomst is dat de Heer Jezus dan zegt, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan. Want het is nog makkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Het zal toch niet zomaar zijn dat juist Lucas, die man die zo van de details is, zoals hij aan het begin van zijn evangelie noemt, heeft alles nauwkeurig uitgezocht en hij vermeldt het ook nauwkeurig. Het is nog toch niet zomaar dat als hij Zacchaeus aan ons voorstelt, dat hij twee dingen van hem noemt, dat hij oppertollenaar was en hij was rijk. Voelt u iets van die spanning in die ontmoeting als Jezus daar Zacchaeus in de ogen kijkt? Wat zal hier nu gaan gebeuren? Met deze man die natuurlijk volgens alle mensen die hem kennen, iedereen die een beetje van hem af weet, die natuurlijk buiten het koninkrijk van God staat. Het is natuurlijk onmogelijk dat zo iemand ooit bij God zou kunnen horen. Hij heeft alle recht op een leven met God verspeeld, want hij is een dief, hij is een fraudeur, hij is een tollenaar en noem maar op. Maar als je daarbij optelt wat Jezus zojuist gezegd heeft over rijken, dan is het toch wel helemaal onmogelijk geworden. Want Zacchaeus is rijk. En als nou zelfs die rijke jongeling, die met al zijn rijkdommen toch geprobeerd had om zich zo nauwkeurig mogelijk aan de geboden van God te houden, die er toch wel naar verlangde op een bepaalde manier om God te dienen, Als zelfs hij nu al door zijn rijkdommen niet in staat is het koninkrijk van God binnen te gaan. Nou, dan Zacchaeus toch al helemaal niet. Nee, Lucas laat de spanning zo hoog oplopen dat hij als het ware zegt, als er nu iemand is die niet zalig zou kunnen worden en die nooit het koninkrijk van God binnen zou kunnen gaan, als er zo iemand bestaat, dan is het deze man, deze Zacchaeus. Jongens en meiden, ik wil dat je dat goed hoort. Als er iemand is die niet zalig kan worden, dan is het Zacchaeus wel. Dus als er iemand bestaat die niet door de Heer Jezus gered kan worden, dan is hij het. Door de mensen is hij afgeschreven, en dat kun je je voorstellen ook. En hij behoort tot een groep, tot de rijken, waarvan Jezus net gezegd had, het is nog makkelijker dat zo'n grote kameel gaat door dat ontzettend kleine gaatje in een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Maar misschien is er vanmorgen wel iemand, of u luistert mee, die zegt, nou ja, als je dat zo over Zacchaeus zegt, schrijf mijn naam er dan maar naast. Als je ziet wat ik allemaal gedaan heb, als er dan iemand is die niet zalig kan worden, dan ben ik het. En weet u, als dat uw gedachte is, dan zit u eigenlijk niet zo ver van de waarheid af. Heere, wie zou dan zalig kunnen worden? Nou, dat is precies ook ons punt, dat er niemand is die zalig kan worden vanuit onszelf, als we kijken naar onszelf. Heere, wie kan dan zalig worden? Dat is de vraag die de mensen stellen als de Heer Jezus dat gezegd heeft over rijken die maar zo moeilijk het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Heere, wie kan dan zalig worden als het zelfs voor de rijken die toch hun religieuze plichten kunnen vervullen, als het zelfs voor hen al praktisch onmogelijk is om in de hemel te komen? Wie zou er dan ooit nog zalig kunnen worden? En dan is het antwoord van de Heer Jezus, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Bij de mensen onmogelijk en mogelijk bij God. En dat gaat de Heer Jezus direct ook laten zien in die ontmoeting met Zacchaeus. Maar dan betekent het wel dat als Zacchaeus gered zal worden, dat God eraan te pas zal moeten komen in het leven van deze man. En dat betekent dan direct ook dat als u gered zult worden en als jij zalig zult worden, dat betekent dat God zal moeten werken in uw leven en in dat van jou. En moet je dan eens kijken hoe God werkt in het leven van Zacchaeus. Daar onder die boom begint Jezus hem aan te spreken. En hij begint niet met verwijten. Hij begint hem niet te wijzen op zijn zonden. Ik denk dat de mensen om hem heen dat al genoeg gedaan hadden. Straks blijkt ook wel dat Zacchaeus wel degelijk wist van zijn zonden. De Heer Jezus begint Zacchaeus niet te bespotten zoals vrijwel iedereen deed. Nee, alleen dit, Zacchaeus, haast u en kom af, want heden moet ik in uw huis blijven. Dus niet ik wil en ook niet mag ik, nee, ik moet. Ik zei al een goddelijk moeten, waar ook niemand onderuit zal kunnen en waar ook niemand omheen zal kunnen. Want op deze dag heeft Jezus Zacchaeus op het oog. Ja, juist ook omdat Zacchaeus zo ver weggelopen is, zo ver afgedwaald is. Want Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, wat is afgedwaald. Dat is wat hij zegt aan het eind van deze geschiedenis, maar wat hij in heel die ontmoeting al laat zien. Het verdwaalde zoeken en zalig maken. En jongens en meiden, dan moet je eigenlijk wel goed begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt met het verlorene opzoeken. Dan bedoelt hij niet, met de meeste mensen zit het wel goed en er zijn een paar mensen die verdwaald zijn, die de weg zijn kwijtgeraakt en ik ben gekomen om die mensen op te zoeken en ze weer thuis te brengen, waar die anderen al zijn. Nee, als de Heer Jezus het heeft over mensen die verdwaald zijn, die de weg zijn kwijtgeraakt, die verloren zijn, dan bedoelt hij niet zomaar een paar mensen, maar dan bedoelt hij alle mensen. Dus dan heeft hij het ook over jou. En dan heeft hij het over u en dan heeft het over mij. van ons, zegt hij, dat we mensen zijn die verdwaald zijn, die verloren zijn. Dat we de Heere zijn kwijtgeraakt. En ik denk dat jij ook wel weet waar dat gebeurde. Daar in het paradijs, bij de zondeval. Daar zijn wij als mensen de Heere God uit het oog verloren, zijn we hem kwijtgeraakt. Zoals schapen die afdwalen en hun herder uit het oog verliezen, zoals we zongen bij Psalm 119. Dat is toch de belijdenis van Jesaja en tegelijkertijd ook een verkondiging waarin hij iets zegt over ons allemaal. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Ja, zo zijn wij, maar nu komt de Heer Jezus vanuit de hemel en hij daalt af in deze wereld als de goede herder die komt om zijn verloren schapen op te zoeken en ze thuis te brengen. Komt hij om die eeuwenoude profetie van Ezechiël te vervullen? Ik zal zelf herder zijn, spreekt de Heer, en het verlorene zal ik zoeken en het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Nou, en hier zit zo'n verdwaald schaap, hoog in een boom. Zo'n schaap dat helemaal de weg kwijtgeraakt is. Zo iemand die eigenlijk maar wat aanleefde. Die maar een beetje deed wat er op zijn pad kwam, of het nou goed was of fout. En roept dat ergens misschien toch ook niet wat herkenning op. Soms ook onder je bewuste gewaarwording dat je het niet eens woorden zou kunnen geven, maar toch zo'n gevoel van onrust en van verdwaald te zijn. En van de weg niet te weten. De Heer Jezus zegt en hij laat zien, ik ben gekomen om dat verdwaalde op te zoeken. En zalig te maken. Zacchaeus, haast u. Dat is het eerste wat hij zegt. Zacchaeus, kom snel uit die boom, nu ik er ben, nu ik zo dichtbij gekomen ben. Haast u en kom af, kom naar beneden. En gemeente, eigenlijk klinkt het niet anders iedere keer weer als het evangelie aan u verkondigd wordt. Als de Heer Jezus zichzelf aan u voorstelt en zichzelf toont in de verkondiging van zijn woord. Als hij daarin zichzelf uitnodigt met dat moeten. Dwingend. Als iets waar je eigenlijk niet onderuit zou kunnen. Als hij zich uitnodigt in uw huis en in uw leven en in uw hart. Haast u, zegt hij dan. Ja, want als het gaat om het koninkrijk van God, als het gaat om de zaligheid, dan blijkt daar haast bij te zijn. Maar wij zijn toch heel vaak wat afwachtend. Soms misschien ook wel, en laten we maar gewoon eerlijk zeggen hoe het is. Soms misschien ook wel, omdat je er gewoon nog geen zin in hebt om God te dienen. En je misschien wel heel bewust zo hoog mogelijk in die boom geklommen bent, om maar vooral niet gezien te worden. Dat je hier vanmorgen wel bent, omdat je mee moest. Maar dat je er probeert voor te zorgen dat het vooral niet te veel over jou gaat en tegen jou is. En dat je zegt, nou ja, er haast mee maken. Dat lijkt me toch niet zo nodig. Ik kom wel naar beneden. Ik wil Jezus best een keer ontmoeten. Maar ik zal nog wel even kijken wanneer precies en hoe snel precies. Misschien doe ik het morgen wel. En nu het erover gaat, morgen komt me eigenlijk beter uit. En morgen, dat kun je altijd blijven zeggen. En soms kom ik mensen tegen die het heel onverschillig zeggen. En soms ontmoet ik mensen die het met een heel vroom gezicht zeggen. Maar altijd morgen. Iemand zei bij deze tekst, morgen komt uit het woordenboek van de duivel. Het woord van God is, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis blijven. En Zacchaeus, die reageert helemaal niet afwachtend en vertwijfeld. Hij hoort dit zeggen en er zijn geen bedenkingen, geen reserves, geen ja maar, geen wachten. Een grote blijdschap die zijn hart vervult. Hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. Dat is een blijdschap die doorklinkt in de hemel. Want weet je nog van die herder die zoekt, daar vertelt de Heer Jezus op een ander moment ook een gelijkenis over. De Heer Jezus die zijn verdwaalde schaap opzoekt. En als die herder dan thuis komt, dan roept hij zijn vrienden en zijn buren bij elkaar en hij zegt, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Dus we weten van blijdschap die er is in de hemel als Zacchaeus Jezus ontvangt. Er is blijdschap in dat huis van Zacchaeus waar Jezus nu binnengekomen is. Maar buiten zijn de emoties wel anders. Want daar buiten dat huis van Zacchaeus, daar staan al die mensen nog. Die mensen die met de Heer Jezus meegelopen waren. En dan wat langer naar hem gekeken hadden. En gezien hadden wat hij gedaan had. En gehoord hadden wat hij gezegd had. Die er eigenlijk misschien wel op gehoopt hadden dat de Heer Jezus bij hen zou willen verblijven. En die eigenlijk ook vinden dat hij dat veel beter had kunnen doen. Omdat op hen toch eigenlijk niets aan te merken is. Ze leven onberispelijk, ze houden zich zo goed als ze kunnen aan de geboden van God. Met zulke mensen had Jezus ook naar binnen kunnen gaan. Maar nu kiest hij ervoor om bij zo'n verachtelijke tollenaar, zo'n zondige man naar binnen te gaan. Nee, blijkbaar is die Jezus dan toch wel heel anders dan ik gedacht had. Want hij heeft oog voor mensen waar ik niet mee om wil gaan. Hij gaat zelfs zo'n onrein huis binnen. Zie je dat? Zeggen ze tegen elkaar. Hij is bij een zondige man naar binnen gegaan om daar te herbergen, om daar te verblijven. En daarmee zeggen ze natuurlijk heel wat over Zacchaeus. Een diepere belediging dan een zondig mens, dat is voor een Jood ondenkbaar. Maar eigenlijk hebben ze het niet over Zacchaeus, maar zeggen ze iets over de Heer Jezus. Als hij bij zo'n zondige man naar binnen gaat en daar zijn intrek neemt, dan voelt hij zich blijkbaar bij zulke mensen thuis. Dan zal hij daar toch eigenlijk ook wel bij horen. Dan is hij toch anders dan ik had gedacht. Dat is hoe een vrome Jood toen redeneerde. Dat is vandaag de dag hoe heel wat kerkgangers nog steeds redeneren. Als een vanzelfsprekendheid dat hij bij mij zijn intrek wel zal willen nemen, omdat ik me toch aan de regels hou. Ik probeer me toch zo goed als ik kan zijn geboden in acht te nemen. Als je goed naar mijn leven kijkt, nou ja, er is wel wat, maar er is toch niet veel op aan te merken. Zeker als een ander naar me kijkt. Dat denk je ook niet altijd hardop en dat zeg je vooral niet hardop, want we weten wel dat het daar niet aan ligt en dat dat niet doorslaggevend is. Maar ja, hoe kan het nou dat die nou ineens toch aan het avondmaal gaat, terwijl ik er al zo lang naar uitzie en die vrijmoedigheid toch nooit krijg? Hoe kan die er nou ineens zitten? En dan blijkt hij ineens binnen te komen bij tollenaren, bij mensen die je totaal niet verwacht. Nou, ook niet zomaar bij alle tollenaren. Hij komt binnen bij die tollenaren die door God op pad zijn gestuurd, die zoekend gemaakt zijn. Bij wie hij dat grote verlangen in het hart heeft gewekt om te zien wie Jezus is. En tot een grote verrassing staat hij nog geen uur later in hun huis en in hun leven. Hij komt binnen bij tollenaren en zondaren die daar achter in de tempel staan en het uitroepen. O God, wees mij de zondaar genadig. Zo is het bij Zacchaeus gegaan. Misschien niet letterlijk met die woorden. Ik zeg ook niet dat de Heer Jezus Zacchaeus in gedachten had toen hij die gelijkenis vertelde over die tollenaar achter in de tempel. Maar dat Zacchaeus iemand is die het volledig verwacht van de genade van God, dat wordt in die paar versen wel duidelijk. Dat hij de Heer Jezus zomaar op zijn woord gelooft. Dat er bij hem geen twijfel is, maar alleen een grote blijdschap die hem vervult. Een diepe vreugde die hem misschien zelf ook wel verrast heeft. Dat is nu wat God doet in het leven van Zacchaeus. Maar ja, met alles wat er inmiddels in zijn leven en in zijn hart en ook in zijn denken veranderd is, ja, die mensen die staan daar wel. En ze praten er wel over. Overduidelijk te horen daar in dat huis waar de Heer Jezus is binnengegaan. Jezus gaat met een zondige man om, met een tollenaar. Moet je nou eens kijken waar hij zijn intrek neemt. Je hoort daar in de woorden van die omstanders dat de hoon en de schande en de minachting voor Zacchaeus op de Heer Jezus afstraalt. Zie je hoe hier onderweg naar Jeruzalem ook al iets zichtbaar wordt van die plaatsvervanging? Dat Jezus naast Zacchaeus gaat staan en eigenlijk in zijn plaats gaat staan. Vanwege zijn omgang met zondaren, vanwege het werk waarvoor hij gekomen is, wordt hij ook hier in Jericho veracht en geminacht. Beschouwd als de onwaardigste onder de mensen. Omdat hij met zondaren omgaat en omdat hij in de plaats van zondaren gaat staan, is hij geworden als iemand voor wie het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Kijk, en juist die plaatsvervanging en dat wat Jesaja daar verder over profeteert in hoofdstuk 53. Dat is nu ook precies hoe de Heer Jezus dat werk verricht waarvoor hij gekomen is. Dat is precies hoe de Heer Jezus Zacchaeus die verdwaalde, die verlorene opzoekt en zalig maakt. Dat is hoe Christus deze man, voor wie het eigenlijk onmogelijk was om zalig te worden, toch de zaligheid geeft. Omdat hij in de plaats van Zacchaeus en voor allen die hem met blijdschap ontvangen, een paar dagen later in Jeruzalem, precies zoals hij voorzegd had, aan de heidenen wordt overgeleverd en bespot wordt en smartelijk behandeld wordt en bespuwd. Waar hij in de plaats van zondaren gedood wordt op Golgotha. Onderweg naar Jeruzalem zoekt Jezus Zacchaeus op. En in Jeruzalem sterft hij voor de zonde van dit schaap. Daar op Golgotha vervult hij werkelijk dat doel waarvoor hij gekomen is. Zoeken en zalig maken wat verloren is. Wat zonder hem en zonder zijn offer, zonder zijn dood nooit zalig zou kunnen worden. Omdat het voor mensen nu eenmaal gewoon onmogelijk is om zalig te worden. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, blijkt mogelijk te zijn bij God. Zo heeft hij de weg naar het koninkrijk geopend. De weg van verzoening van zonde. En je ziet in heel de schrift dat die verzoening, dat die vergeving van schuld ook altijd samengaat met nog iets anders, met bekering. En ook dat is iets dat, ook al zien we maar een paar versen iets van het leven van Zacchaeus, dat toch overduidelijk aanwezig is. Hij heeft spijt van hoe hij hiervoor geleefd heeft, heeft berouw over al die dingen die hij verkeerd gedaan heeft, over zijn zonde. En nu hij hoort hoe de Heer Jezus hem een zondige, of hoe de mensen hem een zondige man noemen en hoe dat afstraalt op de Heer Jezus. Nu laat hij aan de mensen zien dat het ook heel wat gevolgen heeft dat de Heer Jezus in zijn leven gekomen is. Hij staat op van de tafel en hij zegt het tegen de Heer Jezus, maar dat is voor iedereen duidelijk te verstaan. Zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat viervoudig terug. Hoe moeilijk, had de Heer Jezus gezegd, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Ja, omdat die rijke jongeling zo vast zat aan zijn rijkdommen. Omdat rijken zo vaak vastzitten aan dit aardse. En omdat hij en zoveel andere rijken meer, door dat vasthouden aan hun geld en goederen, laten zien dat ze voor zichzelf leven. Geen liefde hebben. En dat was toch het hoofddoel van de wet. Maar nu Jezus in het leven van deze rijke man gekomen is, van Zacchaeus, is het anders geworden in zijn hart. Nu gaat het misschien wel voor het eerst in zijn leven niet meer om hem, maar is er liefde en bewogenheid gekomen voor de armen, liefde en bewogenheid die hij misschien ook wel voor het eerst van zijn leven ontvangen heeft van de Heer Jezus. En nu komt er in zijn hart ook ruimte voor gerechtigheid. Als ik mensen oneerlijk behandeld heb, dan wil ik dat ruim vergoeden. Dat zijn trouwens ook gewoon dingen die de Heer aan zijn volk voor opgelegd had in het Oude Testament. Die zorg voor de armen en dan ook dat vergoeden van oneerlijk verkregen geld en goed. Nou, Zacchaeus doet er nog een hele schep bovenop trouwens. Hij geeft nog meer dan wat God geboden had. Maar kort samengevat, hij gaat met heel zijn hart verlangen om die wet van God te volgen. Nou, laat dat dan voor vanmorgen de omschrijving van bekering zijn. dat iemand die grote blijdschap in zijn hart heeft, als Jezus hem of haar terugvindt. En dat je dan met heel je hart het verlangen hebt om de wet van de Heere te volgen. Dat is wat de Heere Jezus doet in het leven van zondaar. Hij komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En weet je, dat heeft hij niet alleen gedaan toen hij hier op aarde was, maar dat is hij vandaag de dag nog steeds aan het doen. Nog steeds is de Heer Jezus, als hij zichzelf bekend maakt, en dat doet hij in zijn woord, in de Bijbel. Als hij tot je spreekt, ook in de prediking, is hij op zoek naar zulke mensen die zijn afgedwaald, om ze zalig te maken, om ze thuis te brengen. Ook mensen die zo ver zijn weggelopen als Zacchaeus. Die net zo diep verloren zijn. Die in de ogen van mensen en misschien in hun eigen ogen net zo goed. Omdat je bij jezelf nog veel meer vuiligheid hebt gezien dan wat een ander ooit zou kunnen zien. Die in hun eigen ogen misschien nooit meer zalig zouden kunnen worden. Maar de dingen die onmogelijk zijn bij mensen blijken toch mogelijk te zijn bij God. Dat blijkt toch in deze geschiedenis wel. Als het voor Zacchaeus kan, en het kan voor Zacchaeus. Als het voor Zacchaeus kan, dan is er voor de Heer Jezus niemand te ver afgedwaald. Als het voor hem kan, dan kan het ook voor u. En als Zacchaeus zalig kan worden, dan kun jij ook zalig worden. Niet om wie Zacchaeus is, maar omdat de Zoon des Mensen gekomen is. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dan blijkt het in deze geschiedenis toch eigenlijk helemaal niet om Zacchaeus te gaan. Zo noemen wij dat misschien vaak, de geschiedenis van Zacchaeus. Maar het gaat helemaal niet om die mens die hier ontmoet wordt. Misschien bent u daar eigenlijk wat te veel op gericht. Op de mens in deze geschiedenis en wat er allemaal met Zacchaeus gebeurt en wat Zacchaeus allemaal meemaakt. Bent u wel te veel gericht op de mens in uw eigen geschiedenis, in uw eigen leven. Net als die omstanders hier helemaal gericht op dat leven dat helemaal vol is van zonde en van schuld. Helemaal gericht op die onmogelijkheid van onze kant. En bent u wel uit het oog verloren en heeft u misschien helemaal nooit gezien hoe Jezus in werkelijkheid is. Nou, zie dan vanmorgen zijn hart, het doel waarvoor hij gekomen is in deze wereld, zoeken en zalig maken wat verloren is. Wij zijn wel van God afgedwaald. Soms wel wat vaag en onrustig op zoek, maar wat zoek je eigenlijk? Nou, of je het nu door hebt of niet, je zoekt toch dat thuis, die herder. Maar voordat je hem zou kunnen vinden, komt hij zelf als de herder die zijn afgedwaalde schapen zelf opzoekt. En nu zegt hij ook vanmorgen, haast je en kom naar beneden, want heden, vandaag nog, moet ik bij u en moet ik bij jou verblijven. Amen. Weet je, de voorbeden gedenken we de rouwdragende familie van de Spek Bikker, die gisteren hun moeder en oma begraven hebben. We doen ook voorbeden voor mevrouw Van Dam Prins, die moest worden opgenomen omdat de ICD twee keer een schok gegeven heeft, zodat een hartstilstand werd voorkomen. En zij mag inmiddels weer thuis zijn. We zijn ook dankbaar met mevrouw K. van Os Wesseling, die vandaag de leeftijd van 83 jaar mag bereiken. We zullen ook voorbeden doen voor de bijbelkringen die deze week worden gehouden en andere activiteiten, waaronder de jeugdclub. Laten we de Heere danken en ook samen voorbeden doen. Heere, u bent de grote God en u zij eeuwig lof en eer. Dat is toch wat over deze aarde rondgaat. Al eeuwenlang de lof die u bezongen wordt, omdat u redder bent, omdat u verlosser bent. Omdat u in uw Zoon gekomen bent als de goede herder, om het verlorene op te zoeken en zalig te maken. Heere, wij willen u hartelijk danken dat wij vanmorgen deze bekende geschiedenis mochten horen, om daarin de grootheid van uw genade te zien. Omdat we met elkaar niet anders kunnen dan constateren dat het inderdaad onmogelijk is dat iemand als Zacchaeus ooit zalig zou worden. Tenminste, als het van mensen afhangt. En tegelijk hebben we onze eigen naam erbij moeten schrijven en moeten zeggen dat we inderdaad zelf ook nooit zalig zouden kunnen worden als het van mensen afhangt en als het aan onszelf ligt. Omdat wij daarvoor te ver zijn afgedwaald, omdat onze schuld daarvoor te groot is. Maar wij danken u dat u laat zien in heel uw woord dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij u. Dat u wilde laten zien dat het mogelijk is dat iemand als Zacchaeus zalig wordt. Iemand die zo ver is afgedwaald. Die zoveel op zijn geweten heeft. Misschien wel gewetenloos geworden was. Ja, en toch door u is aangespoord om te zien wie Jezus is. Heere, wilt u dat verlangen ook in ons hart leggen als dat er nooit gekomen is? Dat verlangen om te weten wie hij is, om hem te kennen. Dat wij met hem zouden leven. En geef dan bij ons hetzelfde als dat u aan Zacchaeus gegeven heeft. Dat wij op zoek gaan. En dat we gevonden worden. Omdat u zelf zoekend bent. Heere, wij willen u bidden. Of u zo uw naam wilt verheerlijken in deze wereld. Door mensen op te zoeken en ze zalig te maken. Het geeft ook een hele rust als wij mogen weten en dat beseffen dat het niet aan ons is en niet onze eerste verantwoordelijkheid is. Dat uw naam verheerlijkt wordt in deze wereld en dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Maar dat het uw eigen werk is. Dat u zelf uw koninkrijk uitbreidt door mensen op te zoeken en ze zalig te maken. En dat u daardoor, door dat genadewerk, uw naam verheerlijkt in deze wereld. Heere, daar bidden wij om. En we zien dat ook gebeuren in onze wereld. En tegelijkertijd zien we in onze eigen streken, in ons eigen land en in heel West-Europa en andere gebieden ook, dat er steeds minder mensen zijn die uw naam belijden. En dat er zoveel oppervlakkige godsdienst is. Een naamchristendom. En dan bidden wij om de krachtige werking van uw geest in ons eigen land en in onze eigen omgeving. Dat ook hier uw naam verheerlijkt wordt. En ook hier uw genade gekend wordt. En dat uit uw genade geleefd wordt. Omdat we ook hebben gezien in die geschiedenis dat dat toch ook heilzaam is voor heel de samenleving. Als mensen zich zouden gaan houden aan uw geboden en dat verlangen hebben om u te volgen. Om te zien naar armen en naar verdrukten. Om recht te doen. Heere, geef dat en geef dat gezien zal worden. Ook in ons leven. Heer, we willen u ook bidden voor elkaar, voor allen die zware wegen gaan en zo zijn dat er zoveel. Geef dat we u ook in die omstandigheden mogen kennen als de goede herder die zijn schapen voorgaat. Die hen leidt aan stille wateren. En in die goede weide waarover we gehoord hebben, ook in Ezechiël 34. Dat u ook de herder bent als het leven gaat en als onze weg gaat door het dal vol schaduw van de dood. Geef dat we dat mogen weten. Geeft u dat in het bijzonder ook aan de rouwdragende familie van de Spek, die gisteren hun moeder en oma hebben begraven. Wij bidden u om troost vanuit uw woord. Vanuit het kennen van u. Geeft u kracht en geeft u moed aan allen die haar missen, die rouwen om haar heen gaan. Wij willen u ook bidden voor mevrouw Van Dam, die moest worden opgenomen, die inmiddels ook weer thuis mocht komen. Dank u voor de middelen die er zijn, ook in onze tijd. En wij bidden ook of u verder ook met haar wilt zijn. En ook in deze uitingen van de zwakheid van ons lichaam en onze kwetsbaarheid. Wilt geven dat haar vertrouwen op u gericht zal zijn. En haar verwachting van u zal zijn. We willen u ook danken met mevrouw Van Os, die vandaag haar verjaardag mag vieren. Dat u haar al 83 jaar op deze aarde verzorgd heeft. Dat u zoveel aan haar gegeven heeft. Wij bidden of u ook in haar ouderdom met haar wilt zijn. Geeft u haar ook dan wat zij nodig heeft. Op deze dag en in al de dagen van haar leven. Dat zij ook met verwachting mag toeleven naar het ontmoeten van u. Het zien van u. Naar die zaligheid die dan geopenbaard zal worden. Voor allen die u hebben liefgekregen. Voor allen die deze ontmoeting met u, zoals Zacchaeus, in dit leven hebben gehad. Die u hebben ontvangen met blijdschap. We willen u bidden voor alle activiteiten die ook deze week weer in de gemeente georganiseerd worden. Geef uw zegen over al die momenten als uw woord opengaat. Als we elkaar ontmoeten. Geef dat zo ook uw gemeente wordt opgebouwd. En ook daarin uw naam wordt grootgemaakt. Heer, we willen u ook bidden voor uw volk, voor Israël. We hebben er vanmorgen heel wat van ontmoet die daar aan de zijlijn bleven staan. En heel wat te zeggen hadden, maar op afstand bleven. Maar zo zien we toch zo vaak uw volk nog steeds in deze wereld als een volk dat op afstand blijft staan. Dat het door uw gezonde Messias die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat ze hem niet herkennen als de door u gezondene, als de gezalfde. Wij bidden of u de schellen van hun ogen wilt wegnemen. Dat ze hem zullen zien en hem zullen aanbidden. Want dat is toch wat u beloofd heeft. De zaligheid voor uw volk. Daar bidden wij om. Bescherm hen in deze wereld waar zoveel haat is richting hen. Waar zoveel mensen hun dood en hun uitroeiing wensen. U heeft toch de eeuwen door steeds laten zien dat uw handen om dat volk zijn. Dat dat volk door u niet verlaten is. En daarom bidden wij ook om hun redding in deze wereld, maar in het bijzonder de redding van hun ziel. Heer, zo bidden wij of u met ons wilt gaan. Niet omdat wij het zouden verdienen, maar omdat u de God bent vol van genade, die onverdiend genade schenkt. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Weet u, we zingen onze slotzang met Psalm 91, vers 1. Het vers dat de kinderen van de zondagsschool ook hebben geleerd. Psalm 91, het eerste vers. Gemeente, gaat u heen in vrede onder de zegen van de Heere, waar we samen om bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen. Zeggen.